een rooms-katholieke idee over wat heilig betekent. En wat heiligen zijn. Dat zijn mensen die goed doen. Die zorgzaam voor anderen waren. Die vanuit de kerk veel van hun medemensen hebben gedaan. Deze mensen zijn door de rooms-katholieke kerk heilig verklaard. Of hebben een speciale plaats in de kerk of geschiedenis gekregen. Dus als je een definitie van het woord heilig zou vragen, zou je het antwoord krijgen dat iemand die moreel hoogstaand is. Of iemand die er goed of is geweest. Dit is niet wat de Bijbel bedoelt wanneer je het woord heilig of heiligen leest. Het kost veel moeite om dit idee te veranderen. Vandaag wil ik proberen jullie een Bijbels perspectief te laten zien. Onze teksten van vandaag zijn 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 16. Maar het onderwerp heiligheid kun je niet vanuit één Bijbelgedeelte behandelen. Ik zal jullie af en toe vragen met mij naar een Bijbelgedeelte te gaan. Sommige van de losse teksten komen op het scherm te staan, de langere gedeelte niet. Dus nu gaan we in onze Bijbels 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 opzoeken. We lezen, maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Oké, dus ik moet heilig zijn, want God is heilig. Zouden wij deze teksten op de volgende manier kunnen misschien weergeven? Wees braaf, want ik, God, ben braaf. Of wees goed voor je medemens, want ik, God, ben goed voor de mensen. Of hou je aan de regels, want ik, God, hou me aan de regels. Of wees moreel hoogstaand, want ik, God, ben moreel hoogstaand. Nou ja, geen van deze voorstellingen zijn goed. Zullen we gaan kijken naar de Bijbelse betekenis van heilig. Om dat te kunnen doen, moeten we beginnen in het Oude Testament. De tekst in 1 Petrus is namelijk een citaat uit Leviticus, hoofdstuk 19. Het Hebreeuwse woord voor heilig is kadosh. Woorden die ontleend zijn aan kadosh komen in het Oude Testament zo'n 830 keer voor. Het is niet te doen om ze allemaal op te zoeken. Ik kies daarom voor een globaal overzicht van dit woord, dat best wel moeilijk te vatten is. Zoals ik al zei, menen wij dat heilig te maken heeft met rechtvaardig of vroom persoon. Als we dit concept gebruiken bij het begrijpen van het woord kadosh, dan lezen wij de tekst verkeerd. Want het Hebreeuwse woord kadosh betekent letterlijk apart gezet. Of wat populairder, anders dan wij. Het is interessant dat het woord kadosh in Genesis niet voorkomt. Genesis laat ons zien dat wij een relatie met God moeten kunnen hebben. Er is in Genesis geen religie of sprake van een religie. Genesis beschrijft de levens van individuele mensen, zoals Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En wij kunnen lezen over hoe ze hebben gehandeld en hoe ze dachten, en dus hun relatie met God. Pas in Exodus, wanneer we bij Mozes komen, zien we de formele vormen van een religie en wordt er over het begrip heilig gesproken. Bijvoorbeeld, God verklaart het grond bij de brandende braamstruik als heilig. De berg Sinaï was ook heilig verklaard. En natuurlijk de tabernakel was heilig. Veel van de wet geeft aan wat er wel en niet heilig was. Met betrekking tot de priesterschap zit het begrip reinheid in het woord. Een andere facet van kadosh is het begrip toewijding. In Exodus lezen we hoe Mozes het volk en objecten in de tabernakel heiligt. Dit werd niet gezien als een voorwaarde, maar als een overdracht van eigendomrecht naar God. En hierdoor werd het volk of dat object toegewijd aan God of geheiligd. In de Psalmen en in Ezechiël wordt heilig in verband gebracht met aanbidding. En met name dat de naam van Yahweh heilig is. De achterliggende gedachte is dat echte aanbidding alleen mogelijk is waar de naam van Yahweh erkend wordt. Juist in de psalmen krijgt heilig een persoonlijke nadruk in plaats van alleen een religieuze nadruk. Logisch, want aanbidding is heel persoonlijk. Gaandeweg zien we dat kadosh met de volmaaktheid van God gelijkgetrokken wordt. In de profeten zien we dat heilig God een afkeer heeft van alles wat niet heilig is. Of in opstand komt tegen zijn heiligheid. Bijvoorbeeld in Hosea hoofdstuk 7 vers 13 waarover Efraïm het noordelijke koninkrijk staat. Wee over hen, want zij zijn wat mij weggevlucht. Verwoesting over hen, want zij zijn tegen mij in opstand gekomen. De enige oplossing voor deze verwoesting is bekering. In Amos, hoofdstuk 4, vers 2, zien we dat heiligheid het belangrijkste wezenskenmerk van God is. We lezen, de Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid. In deze tekst zweert Yahweh bij zijn heiligheid. Als je een eed aflegt, dan zweer je altijd bij iets dat hoger is dan jezelf. Bij God is er niets hoger dan Hij. Dus zweert Hij bij hetgene zijn innerlijke essentie is, het hoogste wat Hij is, zijn heiligheid. Aangezien Gods heiligheid het hoogste is van zijn wezen, betekent dat dat zijn heiligheid zijn belangrijkste wezenskenmerk is. Weten jullie nog wat de definitie van kadosh is? Apart gezet, ja. Of anders dan wij. Gods absoluut morele en ethische zuiverheid onderscheidt hem van elk andere wezen in het universum. Hij is in een klasse apart. Er is niets of niemand die op hem lijkt of beter is dan hij. De heiligheid van God is zijn belangrijkste wezenskenmerk. In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord hagios vertaald met heilig. Volgens een Bijbelse woordenboek betekent hagios personen en zaken die aan God en zijn dienst gewijd of tot een heilig doel bestemd zijn. De heiligheid van God wordt in het Nieuwe Testament verondersteld. De betekenis van het woord is geheel gebaseerd op wat het Joodse volk al wist of had moeten weten over de betekenis van kadosh. Een studie van het Griekse woord hagios voert weinig aan toe. In plaats daarvan wil ik kijken naar iets wat de Heer Jezus in Johannes 17 zegt. Hier lezen wij de langste en de intiemste gebed van de Heer Jezus, het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. Zullen wij samen naar Johannes 17 gaan? In vers 11 bidt de Heer Jezus, en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. De Heer zegt in feite, deze 11 mannen, zijn de kerels die u mij hebt gegeven. En ik laat ze achter. Hij maakt zich zorgen over zijn discipelen. Zullen ze het redden? Maar hij houdt daar niet op. Want, en dit vind ik heel leuk. Als je naar vers 20 gaat, zegt hij... Ik bid niet alleen voor deze, die 11 mannen... maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dit zijn de mensen die de Heer Jezus aannemen... zonder Jezus te hebben gezien of naar hem geluisterd. Hij praat over ons. Is dat niet geweldig? Hij bidt voor ons. En... Ik vond het geweldig dat hij bad. Hij was zo druk bezig om zorg over zijn discipelen te maken, die hem volgden toen, maar ook voor ons. Ben je wel eens tijdens het bidden overmand door de nood waar je aan de Heer brengt? Heb je zo'n moment in je gedachtegang en die wel, wordt onderbroken om de Heer God op een specifieke manier aan te roepen? Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, u weet dat ik morgen mijn eerste chemokuur zal ondergaan. O, almachtig God, ik heb uw kracht nodig. Of, u weet, ik voel me zo alleen. Trouwe Vader, wilt u mij troosten? Of, het is niet eerlijk wat de buren over mij zeggen. O, rechtvaardig God, help mij. Komt dit bekend voor? Volgens mij is dit wat de Heer Jezus heeft gedaan in vers 11. Hij weet dat hij zijn discipelen in de wereld achterlaat. Ze zullen hulp nodig hebben. Ze zullen hem missen. Ze zullen angstig zijn. Maar Jezus weet wat de oplossing is. De discipelen moeten eensgezind zijn. Kijk eens hoe hij midden in dat verzoek in vers 11 zijn vader aanspreekt. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Voor dit belangrijke verzoek spreekt de Heer Jezus zijn vader als heilige vader. Een belangrijke aspect van het karakter van God kan Jezus niet bedenken. Nou, je zou je kunnen vragen, wat is het verband tussen heiligheid en eenheid? Nou, zullen wij naar Openbaring 15 bladeren? Hier zien we al de mensen die tijdens de grote verdrukking het merkteken en getal van het beest hebben geweigerd. En ze komen in vers 1 en 2 bij elkaar. En wat doen ze? Ze zingen. Vanaf vers 3 lezen we, en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God. En het lied van het lam, met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer. Almachtig God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de heiligen, wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? En waarom zingen ze? Immers, u alleen bent heilig. Nou, denk eens terug naar het gebed van Jezus, waarbij hij zich uitricht tot zijn heilige vader, met een gebed om eenheid onder zijn discipelen. En wat staat er in de rest van vers 4? Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Eengezind zullen alle volken komen en God aanbidden. Erkenning en de heiligheid van God leidt tot eenheid. Niet onderlinge liefde, niet tolerantie, niet de anderen in zijn waarde laten. Nee, samen de heiligheid van God erkennen. Een goed besef van en de erkenning van de heiligheid van God is ook voor nieuw testamentische christenen onmisbaar. Een gebrek aan het besef van de heiligheid van God is wat Israël kwijtraakte, waardoor ze in afgoderij vervielen en uiteindelijk in ballingschap worden of werden afgevoerd. Nou, de tekst waar we vanmorgen mee begonnen zijn, met name 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 16, is een citaat uit Leviticus, hoofdstuk 19, vers 1 en 2. En in Leviticus staat, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. De heiligheid van het volk van Israël was een gevolg van de gemeenschap of relatie met de heilige Yahweh. Dit kwam in geen andere religie om hen heen voor. De goden van de volken rondom het volk van Israël waren op geen enkele manier moreel hoogstaand. Yahweh woonde in het midden van zijn volk. Geen enkele andere god deed dat. De Israëlieten werden niet heilig omdat ze de wet hielden, maar door de aanwezigheid van hun heilig God in hun midden. Wij zijn als Nieuw-Testamentische christenen geen volk waar God in ons midden woont. Onze relatie met God is individueel en persoonlijk. Wij zijn kinderen van God. De enige manier om heilig te zijn is door God in mijn leven te hebben. Er moet een relatie met hem ontstaan. Vers 16 wordt versterkt door wat Jezus in Matteüs hoofdstuk 5 vers 48 zegt. Wees u dan volmaakt, want zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Het woord volmaakt betekent voltooid, zijn doel of einde bereikt hebbende. Hoe word ik volmaakt? Zeker niet uit mezelf. Maar door een relatie met God. Door te erkennen dat ik een zondaar ben. En dat de enige manier om een relatie met God te hebben is door Jezus als mijn persoonlijke heiland aan te nemen. Alleen op die manier kunnen wij heilig zijn of apart zijn. In onze maatschappij hebben mensen weinig respect voor gezag. Men durft hatelijke dingen over anderen te tweeten. Stel dat jij in Gods aanwezigheid komt te staan. Wat zou jij zeggen? Hoe zou jij reageren? Ik heb met mensen gesproken die het volgende hebben gezegd. Nou, wanneer ik in de hemel kom, heb ik een appeltje met God te schillen over het uitroeien van al die Canaanieten. Anderen hebben gezegd, ja, ik wil weten waarom hij heeft mijn moeder niet genezen. Zulke vragen komen vanuit een hooghartige houding. Ik wil naar twee mensen, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament, kijken die heel anders hebben gereageerd. En daarna naar de reactie die veel evangelische christenen hebben. De eerste vinden wij in Jesaja, hoofdstuk 6. Jesaja vertelt dat hij een droom had en hij was de tempel binnengegaan. Dit was een tempel die koning Salomo gebouwd had. De tempel was ongeveer 30 meter lang, 10 meter breed en 15 meter hoog. En ik was vergeten om dit af te meten. Maar het was niet zo groot. Zo. Wat indrukwekkend, hij liep daar binnen en hij zag God op een troon zitten en het was verheven en de zomen van zijn gewaad of mantel vulden de ruimte van 10 bij 30 bij 15, eigenlijk bij 30 bij 10 bij 15. Dat is echt indrukwekkend, ja. Wat Jesaja ziet is dus een heel klein deel van de gewaad van God. En dat betekent dat God heel erg groot is. Volgens mij rust alleen zijn voet in de tempel. Maar Jesaja kon toch God zien. Boven God stonden of vlogen serafs en ze hadden 6 vleugels. Met twee van de vleugels bedekte het hun gezichten, met twee bedekte die vleugels hun voeten en met twee konden ze vliegen. En terwijl ze aan het vliegen waren, dus riepen de serafs in vers 3 heel luid tegen elkaar: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermacht. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. God is zo groot, zo onzagwekkend, zo heilig dat zelfs de serafs niet naar hem konden kijken. En zij kon niet naar zijn heerlijkheid, de afstraling van zijn heiligheid. Dat was voor hun niet weggelegd. En door het luid geroep, maar letterlijk eigenlijk is het geschreeuw van de serafs, gingen de deurenpinnen in de drempels schudden. En als laatst werd het huis met rook gevuld. Hoe zou jij daarop reageren? Respectloos? Met angst. Of gewoon naar God toe stappen? Zou je iets naar God uitroepen? Of zou je stil zijn? De reactie van Jesaja zien we in vers 5a. En hij zegt: Wee mij, want ik verga. Hij heeft net God gezien. Niemand kan God zien en blijft leven. Wij kunnen de aanwezigheid van God niet aan. De tweede reactie van Jesaja zien we in vers 5b. Hij zegt: Ik ben immers een man met onreine lippen. Hij beseft dat hij een zondaar is. Hij had geen recht om voor een groot heilig God te staan. Hij voelde zich onwaardig. In vers 7 komt een seraf naar hem toe en in zijn hand was een tang met een gloeiend stuk kool. En hij raakte de lippen van Jesaja aan en zegt: Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Met andere woorden, de zonden van Jesaja werden vergeven. Nu kon hij in alle reinheid voor een heilig God staan. Diep onder de indruk van de heiligheid van God reageert Jesaja met nederigheid, ontzag en zondebesef. Onze tweede persoon vinden wij in Openbaring hoofdstuk 1. Johannes zit als een gevangene op het eiland Patmos. Op een gegeven moment hoort hij in vers 10 dat achter hem was een heel luide stem dat klonk als een trompet. Hij draaide zich om te zien wie er sprak. En hij zag iets onvoorstelbaar. 7 kandelaren met in hun midden iemand die op de zoon des mensen leek. Jezus gekleed in een lang gewaad dat tot aan zijn voeten reikte. Er was een gouden gordel om zijn borst. Zijn haar was spierwit. En zijn ogen waren als een vuurvlam of bliksem. Zijn voeten gloeiden als brons in een smeltoven en zijn stem klonk als een waterval. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht straalde als de middagzon. Denk eens even na. Hoe noemde Johannes zichzelf in de evangelie? De discipel die Jezus lief had. Dit is de discipel die tijdens het instellen van de avondmaal, de avond van zijn arrestatie, tegen de borstkast van Jezus leunde. Dit is iets wat je alleen doet bij je beste vriend. Er zijn andere indicaties in de evangelie dat Johannes de beste vriend van Jezus was. Ondanks opmerkelijke verschillen in uiterlijk herkent Johannes zijn vriend Jezus. Wat denk je dat hij doet? Hey Jezus! High five! Nee, in plaats daarvan valt Johannes als dood op de grond voor zijn beste vriend. Alhoewel het woord heilig niet genoemd wordt, straalt de heiligheid van God in dit gedeelte van Jezus af. Net zoals in Jesaja 6. Dit is voor Johannes zo duidelijk anders, dat hij voor zijn heilige vriend op de grond valt. Veel evangelische christenen benaderen God het liefst als een God van liefde, of als hun vriend, of als hun Abba. Dit zijn goede en bijbelse aspecten van wie God is. Ik ervaar de liefde van hem die hij aan mij geeft. En ik hou van het lied, welk een vriend is onze Jezus. En soms heb ik de behoefte om tegen Abba aan te kruipen. Wanneer we op deze aspecten van God blijven steken, missen wij het feit dat de heiligheid van God zijn belangrijkste wezenskenmerk is. Als we dit missen, missen wij het belangrijkste van God. Toch is dit een onderwerp waar niet vaak over gesproken wordt. Want dan worden wij geconfronteerd met een God die streng is, die hoge verwachtingen van ons heeft. Per slot van de rekening is, wees heilig, want ik ben heilig, nogal hoog verwachting. Dat is te confronterend. Het is prettiger om de heiligheid van God te vervangen met liefde of vriendschap of Abba. Het gevolg daarvan is dat veel hedendaagse evangelische christenen nauwelijks begrip of zelfs waardering voor het belangrijkste wezenskenmerk van God hebben. Deze reactie willen wij vermijden, nietwaar? Vandaar deze lezing. De reacties van Jesaja en Johannes zijn de juiste reacties op een heilig en geweldig indrukwekkend God. Ik denk dat het van groot belang is dat we op de juiste manier reageren op onze heilige God. Hoe komen we voor God? Hoe kom jij voor jouw God? Denk je dat God onder de indruk is van je grote huis, hoe ver je hebt geschopt in je carrière, of die grote stapel goede werken die je gedaan hebt? Dit is een verkeerde uitgangspunt. Wanneer wij voor God komen, moeten wij onder de indruk van God zijn. Zijn allerbelangrijkste wezenkenmerk is zijn heiligheid. Dus wat het meest indruk moet maken, is de heiligheid van God. Zullen wij teruggaan naar onze hoofdteksten van vandaag, 1 Petrus 1. Vers 16 houdt ons voor dat de heiligheid van God in ons heiligheid moet veroorzaken. Sterker nog, heiligheid is een bevel. Een heilig leven bestaat uit diverse verantwoordelijkheden. Omwille van de tijd noem ik er twee. Gehoorzaamheid en reinheid. Wanneer iemand zegt dat je gehoorzaam moet zijn, dan gaan in onze maatschappij de nekhaartjes omhoog staan. Niemand wil horen dat ze gehoorzaam moeten zijn. Ook christenen niet. Wij willen het begrip gehoorzaamheid liever vervangen met kiezen voor God omdat ik van hem houd. Dat is toch veel mooier of beter dan verplichte gehoorzaamheid. Toch zegt Petrus in hoofdstuk 1 vers 14 het volgende. Word als gehoorzame kinderen, niet gelijkvormig aan de begeerden die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Petrus zegt dat we niet moeten zijn zoals we vroeger waren. In de NBG staat voeg u, wat de HSW weergeeft als word niet gelijkvormig. Het Griekse woord is een samenstelling van het voorzetsel met en het woord schema. Sorry. Met andere woorden, overeenkomen met het schema van vroeger. Een schema is een plan van aanpak. Dus vroeger leefden we volgens een wereldse plan van aanpak. Petrus houdt ons voor nu moeten wij een heel andere aanpak moeten hebben. Eentje die gedreven wordt door de heiligheid van God. Met als gevolg dat we heilig zijn. Dit doet me enorm denken aan die uitspraak van Paulus in Efeze hoofdstuk 4 vers 2. Maar gij geheel anders. Is anders niet de betekenis van heilig? Maar waar doet Petrus in vers 14 een beroep op? Hij doet een beroep op kinderlijk gehoorzaamheid. Dit is een gehoorzaamheid die uitgaat van een relatie. In de relatie behoort onze houding als volk te zijn. Aangezien God mijn vader is en ik zijn kind ben, wil ik doen wat hij van mij vraagt. Het eerste wat we moeten doen is niet meer leven zoals we vroeger leefden. Wat is het tweede dat we moeten doen? Heilig zijn. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14 vers 15, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Met andere woorden, Jezus zegt, als jij van mij houdt, wees gehoorzaam. Want wat is hier de motivatie van het acht nemen van zijn geboden of gehoorzaamheid? Onze liefde voor hem. Gehoorzaamheid en liefde sluiten elkaar niet uit. Gehoorzaamheid, zelfs wanneer het onze nekheren overeind doen staan, is een belangrijk en onmisbare onderdeel van heiligheid. De tweede verantwoordelijkheid van heiligheid is reinheid. Dit heeft te maken met onze houding tegenover zonde. Net als Jesaja moeten wij erkennen dat onze zonde God verdriet doet, omdat het indruist tegen zijn heiligheid. Nou, ik heb vandaag iets meegenomen. Ik hou van citroen lemonade. Het is lekker, fris, doorslessend. Lekker. Dat had ik nodig. Het is ook een beetje zuur. Maar dat maakt het nog lekkerder. Ik hou ook van frappuccino. Daar word je wakker van, zeg. Nou, heerlijk koffie met melk en heerlijk citroen lemonade. Stel dat de citroen lemonade staat voor Gods heiligheid in mijn leven. En stel dat de frappuccino staat voor al die kleine zonden waar ik niet moeilijk over doe. Sommige dingen zijn lang niet zo erg als andere, toch? Die tellen niet zo zwaar. Is het echt een probleem als ik ga roddelen? Ik geef toch een gebedspunt door. Een leugen om bestwil is toch geen grove zonde. Niet zoals vreemd gaan. En dat zou ik nooit doen. De tijd die ik aan Facebook of Twitter of internetspelletjes verspil is toch geen zonde. Het feit dat ik die dingen doe in plaats van in de Bijbel te lezen en tijd met God door te brengen, dat is toch niet zo erg. Het is toch stiekem. Niemand ziet het. Niemand heeft gezien. Ik begrijp dat sommige dingen in mijn leven niet goed zijn. Dat begrijp ik. Maar ik zou ze geen zonde noemen. Eerder slechte gewoonten. God zal dat niet zo erg vinden. God heeft daar toch begrip voor. Op de enige andere manier hebben wij het idee dat de heiligheid van God te combineren is met al die dingen die ik mezelf toelaat. En we proberen de heiligheid van God te ja, eigenlijk te mengen met die kleine, onbeduidende zondetjes. Bovendien veronderstellen we dat God dit accepteert. Het is toch niet zo erg. Is het eigenlijk wel zonde? Oh, het kleurt een beetje. Niet zoveel. Nou, ja, bovendien zijn andere zonden veel erger. En die doe ik niet. Ja, het zijn kleintjes. Hele kleine dingen. Die merk niks van. Nou, volgens mij smaakt dit toch lekker. Ik hou van beide van die dranken. Ja, dus. En niemand heeft gezien wat ik gedaan heb. Ja, die zijn zo klein, niemand ziet het. Kijk. Oh, ja. Trouwens, God heeft toch begrip voor het feit dat ik nou eenmaal onvolmaakt ben. Zou hij dit lekker vinden? Volgens mij niet. Mag ik je een heel moderne en zelfbedachte parafrase vertaling geven van Openbaring 3, vers 15 tot en met 16? Daar zegt de Heer dit: ik weet dat je niet extreem zondig bent en ook niet heilig. Was je maar het ene of het andere. Maar omdat je zonde en je heiligheid vermengd hebt, moet ik van je overgeven. God wil dat wij rein zijn. Hij wil dat wij anders zijn, apart zijn, heilig zijn. En om heilig te zijn, moeten wij zonde net zo zien als God. Dus moeten wij op elk gebied van ons leven de zonde niet toelaten. Want als je probeert zonde met heiligheid van God te vermengen, krijg je iets waar God moet van overgeven. Waar het op neerkomt, is dit. Heiligheid is apart gezet zijn van zonde tot God. Kan ik een heilig leven leiden? Is het haalbaar? In eigen kracht niet. God heeft ons door Jezus vrijgemaakt van de greep die zonde op ons heeft. Heiligheid begint met een leven dat gered is. Een kind van God behoort het verlangen te hebben een navolger van Jezus te zijn en te kiezen om in gehoorzaamheid aan God te leven. Hoe dat heilig leven eruit ziet, heb ik weergegeven met gehoorzaamheid en reinheid. In de workshops worden dit verder uitgewerkt. Zo krijg je het onderwerp heiligheid van meerdere handen en voeten. Heiligheid betekent apart gezet of anders zijn. Als je zo leeft, dan vind je omgeving je nogal apart. Je gaat elke zondag naar de kerk. Je leest regelmatig in je Bijbel. Je gaat naar een Bijbelstudie. Je stuurt je kinderen zelfs in de zomer naar een Bijbelkamp. Midden in onze smerige maatschappij proberen wij rein te zijn. Je familie, collega's en vrienden vinden dit enorm apart. Maar dat klopt toch? Je bent toch apart gezet? De volgende keer dat iemand je apart noemt, beschouw dat als een compliment. Maar als niemand dat ooit van jou zegt, dan moet je eens goed nadenken. Waarom zegt niemand dat ik apart ben? Valt mijn heiligheid niet op? Vermeng ik te veel kleine zonden met mijn heiligheid? Vallen die zonden niet meer op? God zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Dit is een gebod. Ben jij daar gehoorzaam aan? God is heilig, dus hij wil dat jij ook heilig bent. Zullen wij bidden? Hemelse Vader, heilig God, heilige Vader. Wij beseffen dat uw heiligheid uw belangrijkste wezenskenmerk is. Wilt u ons helpen in gehoorzaamheid en in reinheid u te volgen? Wij kunnen het niet alleen, wij hebben uw hulp nodig. En ik ben zo blij dat u wilt die hulp geven. Help ieder van ons om dit in ons leven toe te passen en u na te volgen en een heilig leven te leiden. In Jezus' naam. Amen.